Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
Hartelijk welkom bij Space Cowboys. Het is aflevering 141. Hoi Thijs.
Hoi Herbert.
Leuk dat we weer eens hier met z'n tweeën zitten.
Ja,
nee, we zitten helemaal niet met z'n tweeën. Ik moet samen zitten. Dat jij er ook bent.
De oprichters. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ik vind het ook heel leuk dat jij er bent, Herbert.
En wij als oprichters, is een groot voorrecht. We hebben nu te maken met een nieuweling.
Welkom.
Een nieuwe Space Cowboy. Jeffrey Bout.
Ja,
hartelijk
inderdaad.
Welkom.
Is het Jeffrey of Jeffrey?
Jeffrey.
Jeffrey,
oké.
Okay, ja, ik dacht dat ik al
hoorde. Engelse tour, goed dat je daar
nee, even dus, Jeffrey. Welkom Jeffrey.
Ja, graag. Hè?
Wat heb jij met ruimtevaart?
Ja, vertel over jezelf.
Nou, ik kom uit Groningen. Sterrenkunde gestudeerd. En ja, mijn hele leven al met sterrenkunde, maar ook met ruimtevaart bezig. Eigenlijk mijn allereerste boek, toen ik een jaar of 10 was een ruimtevaartboek.
En, je hebt op je 10e een boek geschreven.
Nee, zeker niet.
Oh, dat kreeg ik ook wel even.
Ja, dat hebben we gelezen.
We kregen zo'n boek Ruimtevaart van Lecturama.
Oh ja.
Op mijn 10e. En nou ja, dat kan ik van buiten, dat boek. En sindsdien is sterrenkunde ruimtevaart mijn ding.
Leuk.
Ja. Ja, en je had ons gemaild, hè? Gewoon als van, hey, is het niet eens een keer leuk als? En wij zeiden, nou, comments hier.
Ja.
En we moeten nog vooruitkijken, maar ik tease vast, want ik heb ook nog een huishoudelijke mededeling aan het eind van de aflevering.
Oké.
Maar eerst maar eens onderwerpen.
Ja, wat is jouw leukste onderwerp?
Nou, mijn leukste, belangrijkste onderwerp. Misschien toch eventjes van Intuitive Machines, Odysseus, ik weet niet hoe we hem gaan noemen. Maar de maanlander van de VS, de eerste in meer dan 50 jaar van de VS, die op een soft landing heeft gemaakt op de maan. Maar of dat helemaal goed is gegaan, puntje.
Er gaat nogal wat verkeerd met maanlanders.
Ja, maar het gaat ook wel weer wat goed met maanlanders. Herbert, wat is jouw belangrijkste onderwerp?
Nou, belangrijkste zal ik niet zeggen, maar de slim maanlander.
Ja.
En dat staat voor, ik heb het genoteerd, Smart Lander for Investigating Moon. Dat is een Japanse missie. Die heeft weer van zich doen spreken en laten horen.
Toch wel.
Ja, dus daar is een teken van leven van gekomen. Jeffrey, wat is jouw interessantste onderwerp?
Ja, ik wou het gaan hebben over survey ruimtetelescopen. Daar komen er steeds meer van.
Oké, okay, ruimtetelescopen.
Nou, daar gaan we meer over horen.
Prima, mooi. Nou, we hebben een hoop te doen, want we hebben allemaal 3 onderwerpen.
Ja. Ja, we gaan ook nog cosmologie hebben. Dus het wordt nog een groot feest. Ja. Zullen we maar bij de maan beginnen dan?
Ja, begin jij maar eens, ja.
Nou, heel goed. Want nou, ik denk, het is nu, we nemen dit op woensdagmiddag. Als het goed is, leeft Odysseus niet meer. Van Intuitive Machines. Het was een maanlander. Die aan het eind van een kleine soap nu waarschijnlijk toch zijn oogjes heeft dichtgedaan. Want hij is op skant geland. Hij is op skant geland en eigenlijk was die missie niet eens heel lang. Zou meerdere dingen gaan doen. Zou 10 dagen ongeveer in leven hebben moeten zijn. Maar als het inderdaad zo is dat hij dus niet meer doet, daar zullen we vast iets over te horen krijgen heel snel. Dan heeft het maar een paar dagen geduurd.
Het was de eerste commerciële maanlander, hè?
Dank je, dat was een claim to fame natuurlijk. Eerste commerciële maanlander. Dat is ook wel interessant, omdat het dus van een bedrijf was. Die hoeven op een bepaalde manier ook niet zoveel naar buiten te brengen als dat NASA dat eigenlijk van nature heel vaak doet. Dus het was ook een beetje gissen bij die landing. Toch wel leuk om weer te zien van een maanlanding. Van nou, hoe gaat het dan? Ik vond wel dat dus ook toen hij geland was, ja, was even lastig. Van er kwam er geen signaal van dat ding af.
Ja, we zeggen, er kwam wel een signaal. Ja,
er kwam er wel
was een
signaal.
Beetje zwak of zo.
Was het zwak en die mensen maar applaudisserend. Zag er een beetje een soort van geforceerd uit. Van nou jongens, even een beetje positief gevoel. Maar daar zat al iets niet helemaal lekker volgens mij.
Klopt. Ik moet trouwens zeggen, ik vond het wel echt een van de minst spannende maanlanding uitzendingen op internet die ik tot nu toe gezien heb.
Ja, dat is
je zat gewoon naar een bureau met 10 mannen te kijken. Die in de verte wat naar computer zaten te typen. Geen idee wat er gebeurde.
Terwijl ze dus linksboven, dat bleek later nog bij Scott Manley, die liet zien dat ze dus een groot scherm hadden in die ruimte, waar je dus wel van alles kon zien. Ja. Dus je kon zeg maar, ze hadden per ongeluk dus het beeld gefilmd, waarvan ze eigenlijk dus niet wilden, of in ieder geval niet hadden gepland, dat het algemene publiek dat ook zou kunnen zien.
Ze hebben iets minder met openbaarheid dan NASA.
Blijkbaar.
Maar zo'n partij te noemen.
Zoiets als SpaceX. Ja.
Ja.
Het feit dat ze überhaupt iets doen is al vriendelijk.
tijdje geleden met die Japanse landing. Toen was er wel gewoon een uitzending waarbij je ook een animatie zag van, oh, dit is de hoogte. Hij gaat nu zo snel naar beneden. Nou, nu zag je helemaal niks.
Ja, nee. Ja. En dan heb je het over de slim, waar ik straks het woord over gevoer. Ja, oké. Okay. Maar Thijs, ga verder.
Ja, het was uiteindelijk toch nog wel een succesje. Want er zijn wat foto's teruggekomen van deze maanlander. Een soort selfie waarbij je eigenlijk bijna niks kan zien. Heb je die gezien? Het is deze hier, een soort witte blob.
Ja.
Witte blob en een schaduw. Meer is het niet, want ja, het ding ligt op zijn kant. En dat is het. Maar er was ook een hele toffe foto van...
Hoe die op zijn kant lag.
Nou ja, hoe die op zijn kant lag. Ja, van de Lunar Reconnaissance Orbiter van NASA. Die vliegt gewoon over de maan heen. Van boven. En die hadden een voor- en na-foto. Staat in de show notes. Waarbij je dus heel duidelijk hem ziet liggen. Opeens staat er een stipje
maar
bij.
Maar er waren ook een paar rovers die daar omheen stonden of zo.
Oh, dit heb ik helemaal gemist.
Ja, toch, Jeffrey?
Nou, er zou ook een tweede camera meegaan die dan vlak voor de landing losgelaten zou worden.
Ja.
Maar uiteindelijk is dat niet doorgegaan, wat ze belangrijkere dingen te doen hadden.
Oké.
Okay. Ah, vandaar, ja.
Ja, want het mislukte bijna een beetje. Die afstandmeter, zo'n laser hadden ze, geloof ik, die navigatie deed, dat mislukte. Toen moesten ze nog het laatste moment een software-update doen, zodat een andere laser die experimenteel ook aan boord was, het dan maar over ging nemen. Ja. En toen hadden ze geen tijd meer om die tweede springcamera los te laten, als ik het goed heb begrepen.
Oh, vandaar, op die manier.
Het grappige wat het nou voordoet, is dat ik zelf in de war ben met mijn eigen onderwerp.
Al die maanlanders?
Het is die Japanse maanlander die met een paar rovertjes had meegenomen.
Oh, oké. Okay.
En die dus op de foto is gezet door zijn eigen gezelschap.
Wat leuk. Nou, we doen echt een onderwerp in één, joh.
Kom ik straks op.
Uiteindelijk was het dus wel leuk, want je zag al die foto's wel langskomen. Maar weet je wat nou uiteindelijk mis is gegaan? Hè? Het was, er was een soort, die laser die had een soort safety switch. En die had eigenlijk in een soort test van tevoren misschien wel... ik moet het goed zeggen. Die safety switch had er natuurlijk gewoon afgemoeten. Want ze gingen live. Het was voor het echi.
Ja.
Ja, dan moet je niet nog veiligheidspal nog ergens moeten hebben. Het werd omschreven als een soort revolver. Maar die moest dan heel duidelijk, moest echt klik afgezet worden. Dat waren ze waarschijnlijk wel tegengekomen als ze een paar grote oefeningen en tests hadden gedaan van tevoren. Maar die hebben ze niet gedaan. Want ze zeiden dat is veel te veel werk, kost te veel geld, duurt te lang, doen we niet. En omdat ze dat niet hebben gedaan, is er dus niet opgevallen dat die safety switch er nog op zat. Dus kwam die laser niks. En toen,
ze hebben toch een draaiboek?
Ja, en dan nog gaat er wel eens wat mis. Ik zat wel te denken bij deze hele missie van ja, kijk. Een SpaceX laat de hele tijd gewoon zijn raketten opblazen. Liever heb je natuurlijk dat het wel werkt, maar als Intuitive Machines een beetje agile is, dan proberen ze het gewoon binnenkort weer opnieuw.
Ja.
Zou
ja,
ik zeggen.
Dan timmeren ze snel weer even zijn satelliet in elkaar.
Precies.
En er komt ook een tweede missie door aan van ze, geloof ik. Er komt toch zo'n IM-2 missie? Ik weet niet.
Ik kan hem eigenlijk heel goed voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat zij nu dat dit het enige was of zo. Ze proberen natuurlijk gewoon een voet aan de maan te krijgen. Ja.
Zij wilden toch ook gewoon demonstreren wat ze kunnen.
Ja, precies. Daarom. Kijk, als hij helemaal niks had gedaan, dan was het misschien echt een totale mislukking geweest. Maar we hebben wat foto's. Hij heeft een soft landing gemaakt. Hè. Het is ook niet alsof hij gecrashed is en er helemaal niks van over is.
Nee, hij is geland en omgevallen.
Hij is geland en omgevallen. Ja. En dat was dus de eerste soft landing van een ruimtevaart uit de VS in meer dan 50 jaar.
En het was een succes.
En dus was het een succes.
Een groot applaus.
Ja. Het was wel leuk. Ik vond het wel een leuke soap. Maar
er valt nog iets aan toe te voegen. Dat was ook geloof ik de eerste keer dat er zo'n methanen motor werd gebruikt. Of werd gestart in de ruimte. Dat was nog niet eerder
gedaan. Aha.
Nou, dat zijn een paar eerste dingen, ja.
Oké, goede aanvulling.
Een mooie quote van Mike Hansen, de hoofd van navigatiesystemen bij Intuitive Machines. Die zei, er waren zeker dingen die we hadden kunnen doen om het te testen en het daadwerkelijk af te vuren. Die safety switch, dat zou heel tijdrovend en zeer kostbaar zijn geweest. Het was een risico dat we als bedrijf erkenden en dat risico namen we.
Je moet risico's nemen in de ruimtevaart.
Precies.
Oké.
Okay, dan naar slim, denk ik.
Ja, dat lijkt me ook. Nou,
Mag ik iets toevoegen?
Ja, over Intuitive Machines.
Ja, het is dus een eerste commerciële landing.
Ja.
En dat wou ik nog even jullie in herinnering brengen. Je hebt natuurlijk al heel lang dat men dat wilde. Dat er een commerciële landing kwam.
Ja.
En het is ooit zelfs begonnen met die Google Lunar X Prize in 2007.
Ja, wie zette er het eerst een lander op de maan? En die kreeg
dus dat is eigenlijk nu dan eindelijk gelukt.
Ja, dat is waar.
En die Google Lunar X Prize, geldt die eigenlijk nog? Of is die...
Nee, die is gestopt. In 2017 zijn ze er uiteindelijk echt mee gestopt.
Ja.
En sindsdien zijn er wel een aantal pogingen geweest. Je had in 2019 had je Space IL, of hoe je het moet uitspreken, uit Israël. Hmm. Die hadden die Bereshit landen.
Ja, Bereshit. Ja. Oh, ja, ik weet het nog.
Dat was de eerste zou dat worden, maar die crashte. En vorig jaar was er nog één. Het was een Japanse missie.
Die Bereshit haalde dus wel de maan. Hè? Dat was dan even toch een primeur.
Oh, ja. Ja, ze hebben er ook zelfs nog een miljoen euro van gekregen. Van die, die Google Luna X Prize.
Ja, ook een succes.
Een soort voor de moeite toch. Hier heb je een miljoen. Want het is, je hebt iets op de maan gekregen. Op een of andere
manier. Dat bedoel ik, ja.
Ja. En vorig jaar is er dan nog een Japanse missie geweest. Van iSpace. Dat was de Hukato R missie. Die is ook mislukt. Maar dat was ook nog een van die deelnemers ooit aan die Google Lunar X Prize.
Oké, ja. En op wat voor manier is die mislukt? Is die ook gecrashed?
Die is ook gecrashed.
Ja. Dus ja, ook weer het maanoppervlak gehaald.
Ja.
We zijn echt gewoon 4 maanden onderweg geweest om de maan te bereiken. En uiteindelijk, zeg maar, in de laatste minuut was het contact verloren tijdens die manoeuvre.
4 maanden onderweg. Ja. Een of andere gecompliceerde baan vol met zwaartekrachtslingers of zo. Nee, oké. Okay.
Ach ja, dus...
Dat was jouw aanvulling.
Ja, dat het toch echt wel iets voorstelde. Dat ze al heel lang die wens hadden om een commerciële vlucht van elkaar te krijgen.
Ja.
Trouwens, deze missie heeft dan, geloof ik, 118 miljoen dollar gekost. De NASA geïnvesteerd heeft als opdrachtgever.
De NASA van Intuitive Machines.
Ja, die heeft 118 miljoen euro in Intuitive Machines gestopt.
Maar wat ik me dan altijd afvraag, wat betekent dan commerciële ruimtevaart?
Dat de NASA een opdracht uitgeeft, geld geeft in plaats van zelf de missie organiseert.
Ja, maar toch, Boeing en ULA en ga zo maar door, zijn toch ook altijd de bedrijven die het hebben gebouwd? JPL ontwikkelt wel, maar heeft toch ook heel veel bedrijven uiteindelijk... die meehelpen om iets de lucht in te krijgen.
Ik begrijp je punt. Het is een soort glijdende schaal op een of andere manier.
Nou ja, SpaceX. Ja, als de grootste klant NASA is, van wat is dan commerciële ruimtevaart? Van, is de financier degene? Is degene die het ontwikkelt? Je zou kunnen zeggen, JPL, weet je wel, die plannen echt de missie, geven hem vorm. En dat heeft zo'n Intuitive Machines dan nu zelf gedaan. Waarbij NASA dan eens alleen maar zegt, hier heb je wat geld voor jullie goede idee. In plaats van dat het idee uit NASA komt.
Dan moet ik een beetje speculeren hoor, maar... Als Intuitive Machines de lander heeft gebouwd, dan is het, stel ik me voor, toch wel hun landing.
Ja, het is wel echt hun project. En met alleen maar dat geld van de NASA hadden ze het niet kunnen doen.
Dat is
118 miljoen is eigenlijk een schijntje voor zo'n missie.
Ja.
En ze hadden ook nog veel meer klanten die allebei...
En ze zijn blijkbaar ook de organisator, hè? De club die het allemaal heeft gedaan, heeft uitgevoerd.
Ja, hier, maar ik zit eventjes ChatGPT erbij pakken. Dat is soms handig. Maar even van wie heeft de Hubble-telescoop gebouwd?
Ja.
Ja, dan staat er gewoon gebouwd door NASA. Maar de primary contractor was Lockheed Martin.
Ja.
Oké, wie bouwt hem dan?
Ja. Nou ja, wie stelt de specs op? Je kunt op allerlei manieren zeggen van wie is het missie. Maar dat weet ik dus niet van... En jij misschien ook niet, nee. Jeffrey, van... hoe dat dan in dit geval bij Intuitive Machines is gegaan.
Nee,
maar als de NASA zegt, hier hebben wij deze telescoop, willen wij dat er wordt gebouwd, ga jij die even bouwen? Ja, dan ben ik geneigd te zeggen, dat is een missie van NASA.
Ja, het is een beetje wie het eigenaarschap heeft uiteindelijk. Ja. Ik denk dat we het laatste woord er nog niet over gezegd.
Nee. We gaan het nog een keer duchtig over.
Ik las een paar dagen geleden, ik weet niet meer wat het was, dan las ik iets over deze missie. Ja, tot nu toe was het altijd gewend dat de belastingbetaler betaalt.
Dat doet hij toch?
Dat doet hij daar toch?
Ja, precies. Dat is
een kleine bedrag.
Maar een verwarring
en dat
hier,
is zeker bij SpaceX ook zo, hè? Want SpaceX verdienen gewoon geld dankzij opdrachten van NASA.
Ja, nu ook met Starlink natuurlijk, maar in wezen wel natuurlijk. Ja, absoluut.
Oké.
Nou, nu dan toch echt.
Slim dan toch maar.
Ja.
Ik moet weer opzoeken wat het dan ook weer betekent. Smart Lander for Investigating Moon. Het is een beetje of je een Japanner hoort praten.
Ja, dat is heel grappig. Ja.
Zonder lidwoorden.
Smart Lander.
Niet de moon, nee. Investigating moon. Nou goed. Ik weet niet of het is misschien een hele foute opmerking van mij.
Ik denk dat we het allemaal dachten. Als je Japaner bent, mail ons.
Maar goed, die is dus...
We denken vooral terug aan die oude computerspelletjes, waar je dat soort rare quotes in
vertalingen. Ja, ja. All your bases are belong to us.
Juist, ja, dat moest je aan denken. Ja, precies. Your bases are belong to us. Maar goed, Slim is naar de maan gegaan en is daar geland. En is daar ook omgevallen. Dat is een overeenkomst tussen Slim en dat ding van Intuitive Machines. En ik zit even te kijken of ik kan vinden wanneer dat ook weer precies gebeurde. Dat was volgens mij in januari.
Hij is op 6 september gelanceerd. Hij heeft heel veel rondjes gedraaid. Okay, mooi, om 19 januari is hij hier geland.
Ja.
19 januari.
19 januari. En 10 dagen later, op 29 januari, is hij weer wakker geworden. Want hij deed het amper nadat hij was geland, omdat hij met zijn zonnepanelen de verkeerde kant op geklapt, op zijn neus in het maanstof lag.
Ja, balen.
Precies. En dat kwam door engine trouble, die niet nader wordt gespecificeerd in het artikel dat ik hier heb van space.com, geloof ik. En hij is dus eventjes wakker geworden op 29 januari. Daarna weer een tijdje uitgevallen. En is nu pas weer actief geworden. En dat heeft ermee te maken dat de zonnepanelen dan net weer een beetje meer zon kregen. Hij heeft de hele maannacht met temperaturen van 120 graden onder nul, is hij dus niet actief geweest. En ik herinner me nog dat we, voordat die maandnacht begon, dat we te horen kregen van, ja, dat gaat hij niet overleven waarschijnlijk.
Ja.
Want dan kunnen die batterijen niet tegen en al dat soort zaken meer. Nou, dat konden ze dus wel. Alleen, omdat die zonnepanelen het grootste deel van de tijd veel te weinig zon vangen, heeft hij het, ook toen de maandnacht afgelopen was, begin februari, heeft hij het niet gedaan. En nu pas hadden ze dan blijkbaar net genoeg energie om dat ding wakker te maken. En
is het dan toch signalen
gaan produceren? Ja, wat meer.
Toch?
Ja, en dan kan ik, want ik weet ook niet precies hoe die ligt.
Nee, je bent
maar
niet.
Hij ligt niet zoals hij hoort te liggen, want hij hoort te staan en niet te liggen. Ja, precies, dat in ieder geval. Maar hij heeft het dus even gedaan en is foto's gaan sturen. En dat zijn geen foto's waar je nou vreselijk opgewonden van raakt. Oh. Want die camera is natuurlijk ook niet gericht zoals hij gericht had moeten zijn. Dus je ziet een maanlandschap dat schuin is georiënteerd. De horizon staat scheef. Het is ook het is een iets ander landschap dan aan het begin van, toen hij pas geland was. Want toen werd natuurlijk een ander deel van het landschap door de zon verlicht.
Ja.
Hij keek natuurlijk dezelfde kant.
Nou ja, mag ik daar iets over vragen?
Ja.
Wat is een maannacht?
De maannacht, dat is de periode dat op een bepaalde plek op de maan de zon niet schijnt. En die duurt 14 dagen.
De maan is tidally locked. En mensen die naar boven kijken, die zien de hele tijd de maan veranderen. Is nou...
Nee.
Ja,
op aarde zie je steeds dezelfde kant van de maan.
Precies. Vanuit aarde zie je dezelfde kant van de maan.
Ja. Dat betekent dus dat de maan om zijn as draait in een maand.
Ja, net zo lang als één rondje om de aarde zelf heen.
Ja.
En dat weet niet iedereen, maar dat is natuurlijk een hele bizarre... Dus hij draait precies om zijn eigen as. Op dezelfde manier als dat hij om de aarde heen draait.
Ja.
Omdat
die
tidally locked is.
Ja.
Ja.
Dus en staat de zon er op een bepaalde manier wel omheen.
En je kunt het ook die zien. Want
een dag op de maan duurt dus een maand.
Precies. Ja. En de nacht duurt 14 dagen.
En de nacht duurt 14 dagen.
Ja.
En dat is de maannacht.
Ja. Ja. En de maandag duurt ook 14 dagen.
Ja, dat is
aardse dagen.
En dan zijn de temperaturen dus ongelooflijk laag.
Ja.
En het bizarre is dus dat in de korte tijd dat het apparaat, die Slim, genoeg stroom kreeg om een paar fotootjes te maken, stond de zon daar hoog aan de hemel en waren de temperaturen daar op hun maximum. En was de temperatuur, de heersende temperatuur, nou goed, er is amper atmosfeer natuurlijk, hè, maar de rotsen daarmee, 100 graden boven nul.
Hysterisch.
212 graden Fahrenheit staat hier nog in het artikel dat ik hier van de space.com.
Ja.
Dus het verbaasde de leiding van de missie dat hij het überhaupt deed, dat de elektronica daar tegen kon. Want dat hadden ze ook al niet verwacht. Dus hij heeft de maandag overleefd en hij heeft gefunctioneerd bij 100 graden Celsius.
Mm-hmm.
Dus het is een hele stoere missie, alleen hij ligt helaas op zijn neus.
Kan hij nog iets nu?
Hij kan niet zo verschrikkelijk veel.
Oh.
De bedoeling was dat hij zou rondkijken hoe de rotsen zijn samengesteld. En daar waren allerlei ideeën over.
Jammer, al die dingen die niet door zijn gegaan.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Stewardess machine zou maandstof, opspattend maandstof meten.
Nou, scouting niet around the landing site using the spacecraft's multiband camera. Uh-huh. Op zoek naar olivijn en andere mineralen.
Olivijn op de maan?
Op zoek naar.
Oh.
Ja. Nou. Waarom precies, dat weet ik dan
weet niet.
Maar ze zijn rotsen gaan fotograferen. Ze hebben een aantal rotsen genoemd naar honden. De Japanners waren in een speelse bui. Ze hebben rotsen genoemd naar honden in verband met hun omvang. En Space.com geeft geen voorbeelden.
Ach, jammer.
Dat is jammer, want ik had wel willen weten of het nou een tackle was en een Sint-Bernard en zo. Maar dat weet ik dus niet. Maar dat was al heel speels van ze. Maar er was nog iets een beetje speels. Want ze hebben op een gegeven moment ook, sommige missies doen dat ook op Twitter wel, ze hebben de lander, zelf aan het woord gelaten. Als we blijven communiceren, wordt het hier nog heter. Dus vandaag heb ik besloten om een tijdje te communiceren en dan weer pauze te nemen. Dat is een tekst die zij dus de lander in de mond hebben gelegd.
Ah, ja.
En die de Japanners de wereld in hebben gestuurd. Bij wijze van grapje.
Een grapje. Nou, leuk.
Het is een beetje vergelijkbaar met wat de NASA ook wel doet met hun missies. Dat ze allerlei Twitter-accounts erbij hebben. Dat je dan hoort van, het is nu dag, ik ben wakker geworden.
Ja, precies. Dat doet NASA en de Japanners, die hebben ook een poging gedaan in die richting. Maar ja, goed, het is dus wel een heel mager resultaat van, dit is ongeveer alles wat ik eruit kan persen.
Ja, wel een beetje, hè? Ja.
Het nieuws is dus,
dat hij het nog doet, überhaupt.
Ja, terwijl verwacht werd dat hij hartstikke dood zou zijn na die maandnacht, is hij wakker geworden.
Ja.
En heeft hij nog een paar foto's gemaakt. En ze hebben op die foto's zelfs nog dingen kunnen zien. Ze hebben rotsen naampjes kunnen geven en zo. Of daar nou verder nog heel veel uit zal komen, dat is de vraag. Maar ook hier, en eigenlijk al, volgens mij is dat een overeenkomst met die missie van Intuitive Machines. Het was een demonstratie, hè?
Ja.
Ze wilden hier laten zien hoe ze op een precies van tevoren bepaalde plaats dat ding konden neerzetten. En dat is gelukt.
Ja. Ja.
Alleen is hij meteen daarna omgevallen, of tijdens de landing omgevallen. En hebben ze dus een stuk minder kunnen doen dan ze verder hadden willen. Maar de essentie was, wij kunnen een ding, een lander neerzetten op een plek die we vooraf hebben bepaald.
Ja.
Niet dat we daarheen gaan en dan nog een beetje, zoals Apollo 11 heeft gedaan, gaan kijken waar zullen we hem eigenlijk gaan neerzetten. Nee, van tevoren bepalen waar je hem wil neerzetten. Dat ook doen. En dan zeggen, wij zijn knap.
Dat dan gelukt. Niet om laten vallen.
Dat kan nu alleen nog, inderdaad.
Ja.
Ik kan er nog bij zeggen van, eigenlijk is bijna alles gelukt. En als je dat vergelijkt met... Ja. Ik zag dat van de laatste 9 missies naar de maan zijn er 5 mislukt. Dus dan is het eigenlijk een heel goed resultaat.
Ja, maar dan tel je dus deze 2 die zijn omgevallen als de gelukte.
Ja, denk het wel.
Ja. Dus als je minder genadig redeneert, dan zeg je er zijn er 11 mislukt en er zijn er 3 gelukt.
Zoiets.
Ja, als je vindt toch dat zo'n ding overeind moet blijven staan als hij is neergezet.
Ja.
Ja, maar dat is dus inderdaad grijs gebied.
Ja. Jeffrey.
Jouw beurt, Jeffrey.
Ja, ik heb één ding in mijn hoofd als kant. Wat jij zei over tidally locked.
Ja.
Van de mensen die denken van maar hoe kan dat dan? Waarom gaat die maan precies even snel ronddraaien als dat die om de aarde heen beweegt? Dat heeft te maken met interne wrijving. Er was vroeger veel vloeibare materie van binnen. En als die dan om de aarde heen beweegt, wordt die ook langzaam door die interactie tussen die twee langzaam afgeremd. Totdat die precies altijd op dezelfde manier naar ons toegewezen is. Ja, dan heb je die wrijving niet meer. En dan stopt dat.
Ja.
Juist.
Vroeger de maandag wel. Ja.
Ja, dat is wel grappig. Want 2 weken geleden heb ik een soort gelijk verhaal verteld over Mimas. Maan van Saturnus, als ik me niet vergis.
Ja.
Waar ze hebben vastgesteld dat er een oceaan moet zijn. En onder andere in verband met het feit dat ding tidally locked is.
Ja,
oké.
Ja. Jouw eerste onderwerp, denk ik nu, Jeffrey.
Ja. Ik zou het gaan hebben over survey ruimtetelescopen. Ja, dat moet ik wel even iets over uitleggen. Van wat is dat?
Wat is dat?
Jou kunnen zeggen, eigenlijk zijn er 2 soorten professionele telescopen. Je hebt telescopen die heel gedetailleerd een klein gebied gaan onderzoeken. En je hebt daarnaast telescopen die juist een heel groot gedeelte van de sterrenhemel in kaart willen brengen.
Mm-hmm. Ja.
En dat zijn die survey telescopen.
Heel veel tegelijk in 1 keer.
Ja, ja. Dus die hebben dan ook van zichzelf een heel groot beeldveld. Dat is dan zo ontworpen. Zodat je een heel groot gedeelte kan doen. En Ja, dat is tegenovergesteld aan telescopen als die James Webb-telescoop, de beroemde.
Ja.
Die bekijkt maar een heel klein gebied.
En, per foto.
Ja, kan dus niet hele lappen van de sterren helemaal gaan fotograferen, ja. Zou maar zeggen.
Uitzoomen in plaats van inzoomen.
Ja, ja. En dat is al iets wat al heel lang bestaat eigenlijk, op aarde ook. Je hebt ook telescopen die daarvoor gebouwd zijn. Zodat je dus een heel groot gedeelte van de sterrenhemel in kaart kan brengen. En dan, laten we zeggen, statistiek daarop kunt loslaten. Bijvoorbeeld dat je zegt van, goh, ik ga alle sterrenstelsels onderzoeken. Duizenden, miljoenen, noem maar wat. En ga kijken wat de overeenkomsten zijn. Dus dat je gaat kijken van, nou, wat zijn de overeenkomsten? Enerzijds, en misschien zit er juist wel heel bijzonder tussen. De spelden in de hooiberg, of de naalden in de hooiberg, zou ik kunnen zeggen. Dat gebeurt dus al heel lang. Je hebt op aarde een aantal van telescopen.
Noem eens
kijken. Je hebt de VST, de VLT Survey Telescope. Die staat naast de Very Large Telescope.
Waar? Op welke locatie?
In Chili.
Chili, oké. Okay. Ja.
Je hebt de Dark Energy Telescope. Die is ook sinds een aantal jaar bezig. Die staat op La Silla, ook in Chili. En er is er nu eentje in aanbouw. En dat is de Vera Rubin Observatory.
Oh ja, daar heb ik wel eens van gehoord.
Dat is een enorm groot gevaarte.
Ja.
Een 8,3 meter spiegel heeft dat ding. Een enorm groot beeldveld. 3,5 graad. Dat is een heel stuk meer, laten we zeggen, dan de volle maan. En die telescoop is erop gebouwd dat hij inderdaad de sterrenhemel heel vaak gaat fotograferen. Niet alleen een heel groot gebied, maar ook heel vaak opnieuw, zodat je juist op zoek kunt gaan naar speciale gebeurtenissen die dan plaatsvinden. En dat is echt een absurd ding, laten we zeggen, als je die getallen gaat bekijken. Dat ding heeft een 3,2 gigapixel camera. Dus geen megapixels, maar gigapixels.
Juist, ja.
Dat heb ik echt honderden keren dan...
Goed dat je dat er even bij zegt.
Dan je digitale camera die je zelf hebt. Ja. En die genereert daarmee 20 terabyte aan data per nacht.
Ja, precies.
Oké.
Ja. En dat is dus op aarde. Dat kan je ook niet eens in de ruimte
dat
doen.
Dat is 5 keer de harddisk die ik al jaren niet vol krijg.
Ja, die ja.
Nou, ik zit in een videoproductie met 8 terabyte. Ja, die zat vrij snel vol hoor. Maar per nacht, niet per nacht. Dat ging per 2-3 jaar ging dat over.
Dat soort dingen. Ja, okay.
Maar inderdaad, wat jij zegt, van dat kan alleen op aarde gebeuren. Want ik dacht eigenlijk dat je ging beginnen over Gaia of over Kepler of over ruimtegebaseerde survey-telescopen.
Ja.
Maar inderdaad, het grote verschil is als je zoveel data gaat hebben, dan is het grote voordeel als je op aarde bent, dat je al die data kan verwerken.
Ja, dat is het grote nadeel is natuurlijk dat je de scherpte niet hebt die je in de ruimte hebt.
Mm.
En dat is een mooi bruggetje dan naar ruimtetelescopen.
Ah, ja.
Daar heb je er al een aantal van en daar komen er nog een aantal bij. En de beroemdste inmiddels is de Euclid wel. Daar hebben we ook hier een aantal keer al langsgekomen.
Ja.
Die is nu net gestart met zijn onderzoek. Dat gaat 6 jaar duren en die gaat dan een groot gedeelte van de sterrenhemel uiteraard in kaart brengen. Ik zeg dat is net gestart. Ze hebben net zeg maar de commissioning fase, zoals we het noemen, hebben ze achter de rug. Dus het hele het uitlijnen, kalibreren.
Ja, van alle instrumenten. In gereedheid brengen, zeg maar, voor het serieuze werk.
Ja, toen kwamen ze er ook achter dat het toch net iets anders was dan ze hadden verwacht. Er kwam net iets meer strooilicht naar binnen in de telescoop.
Oh.
En dat heeft ertoe geleid dat ze hun hele, laten we zeggen, pointing-strategie moesten gaan aanpassen. Dat ze tijdens die 6 jaar op een andere manier dat in kaart moeten gaan brengen.
Want waren dus kieren die ze niet hadden verwacht of zoiets. Ja, die niet hadden moeten zijn.
Ja, zoiets. Ik weet de precieze oorzaak niet. Maar
jacht, hè?
Gaat zo om van, je moet echt zoveel graden van de zon vandaan blijven.
Jeetje.
En dat is er dus gelukt. Ze hebben nog steeds ongeveer diezelfde hoeveelheid van de hemel die ze in kaart gaan brengen. En nu gaan ze daar dus mee beginnen.
En Euclid, even voor de duidelijkheid, gaat proberen donkere materie te meten, toch?
Ja, ze wilden, omdat het zo'n scherp apparaat is, kunnen ze 2 dingen gaan onderzoeken. Dat heet weak lensing en galaxy clustering. En als ze dat dan gedaan hebben, dan kunnen ze iets gaan zeggen over donkere materie en zelfs ook over donkere energie.
Galaxy clustering en lensing, gravitational lensing.
Ja,
precies. Dus eigenlijk inderdaad het ombuigen van het licht door zwaartekracht zoals een zwart gat. En die clusters van galaxies, waarschijnlijk omdat daar veel energie hopelijk te meten valt over wat er nou precies wel of niet misgaat. Hoeveel is het ook alweer? 70-80% van het heelal zou donkere materie bestaan. Ja, Ike, waar we daar ook over hebben, die houdt niet van die term.
Dat percentage van de massa van het heelal.
Van de massa van het heelal, want ja. we weten niet wat het is. Dus waarom noemen we het dan materie?
Maar ik kan je zeggen, weak lensing en die galaxy clustering, kan je iets over vertellen?
Ja, weak lensing.
Ja, gravitational lensing, dat wat jij zegt, dat het licht een beetje wordt afgebogen. En daardoor krijg je... Nou, je krijgt een strong lensing. Dat is dat verschijnsel dat je van heel rare bogen op foto's
vervormde...
krijgt. Vervormde stelsel.
Ja, ja, ja.
Okay,
ja.
En weak lensing is maar een kleine vervorming. Dus eigenlijk dat je een elliptisch stelsel hebt. Dat van zichzelf al vaak een ellipsvorm heeft. Omdat je een bepaalde manier tegenaan kijkt. Dat het dan net een andere elliptische vorm krijgt. En ja, op zich kun je daar geen uitspraak over doen. Als je één zo'n sterrenstelsel hebt gefotografeerd. Denk je, ja, hij is elliptisch. Maar of dat nou komt omdat ik er een bepaalde manier tegenaan kijk... of door zo'n afbuiging, dat kan ik niet onderscheiden. Maar als je dan miljoenen en miljoenen van die sterrenstelsels gaat fotograferen... en je gaat kijken, is er in al die richtingen waar ik fotografeer... is er een kleine verandering, een structurele verandering... dan kun je dat gaan zeggen van, hey, laten we zeggen... het is een beetje bubbelig, die sterrenhemel als het ware...
Ja, en dan voel ik iets over AI aankomen.
Ja, ik zit ook al aan dus maar AI te denken. Van je moet machine learning erop loslaten om te kijken hoe
Pot
ze dat
zich van
onder. Er komt ook zeker bij kijken.
Ja.
Maar goed, dan kun je dus iets gaan zeggen over die dark matter. En dan heb je dus wat ik zei is galaxy clustering. Dat betekent hoe de sterrenstelsels verdeeld zijn door het heelal heen.
Ja.
Zitten ze verder weg dan je verwacht, dichterbij dan je verwacht. En dan kun je misschien een uitspraak doen over die donkere energie. En dat heeft iets te maken met de versnelling in het heelal. Gaat het heelal versnellen en in welke mate?
Ja, de uitzetting van het heelal.
De uitdijing van het heelal, ja.
Ja. Nou ja, dat is dus de Euclid. Hele mond vol al.
Ga ik het ook nog eentjes over hebben. Want het raakt de hele tijd, daarom is Euclid ook zo interessant, vind ik... aan hele fundamentele vragen over al die theorieën... of ze nou wel of niet kloppen... waar hopelijk dan eens een keer wel uitkomt... wat ook leidt tot iets nieuws.
Cosmologische theorieën.
Tot cosmologische theorieën, ja.
Inflation, snaartheorieën.
Ja, de uitdijingen, de Hubble-constante die helemaal niet constant blijkt... of juist of wel, maar we snappen niet waarom dan wel of niet. Dus het is allemaal,
lichtsnelheid eigenlijk wel.
De crisis in de cosmologie, die stapelen zich op daar. Ja. En Euclid kan hopelijk... Iets staan doen, maar we zullen zien.
Maar ga verder.
Ja, nog kort bij zeggen. Euclid is dus een telescoop die bijna zo scherp is als een Hubble telescoop, maar dan een groot gezichtveld heeft en heel grote stukken van het heelal dus kan fotograferen.
Ja.
En kostte 1,4 miljard.
Oké.
Had ik hier nog staan.
Ja, dat valt mee.
Maar dat is wel wat ervoor staat, hè? Want dat is Webb ook weer. Veelvoud daarvan nog. Een keer.
Over de 10.
Ja, precies. Ja, ja, ja.
Oh ja, tuurlijk, omdat hij zo vertraagd was.
Ja.
Dat ook, ja.
Maar dan kom ik bij nog zo'n telescoop. In 2027 gaat de Nancy Grace Roman Space Telescope gelanceerd worden van de NASA. Mm-hmm. En dat is ook een heel gaaf ding, of zo moet ik zeggen. Het is een beetje het grote broertje van Euclid. Want Euclid heeft een spiegel van, iets meer dan een meter geloof ik. Maar die Roman Telescope, om maar even kort te zeggen, die heeft een 2,4 meter spiegel. Dat is net zo groot als de Hubble Space Telescope die we al kennen. Alleen is die dan nu zo ontworpen dat hij een veel groter gezichtsveld heeft. 100 keer meer oppervlakte dan de Hubble Space Telescope. Die gaat dus in 2027 gelanceerd worden.
Denken ze nu? Hebben ze gepland?
Ja, hij is natuurlijk al bijna af. Hè? Maar, kostte 3,2 miljard. En een leuk verhaal daarbij is, die spiegel was gratis. Ja, er zit een 2-meter spiegel in.
Die had iemand nog liggen.
Die had de National Reconnaissance Office nog liggen. Ik weet niet of je die naam kent, maar dat is de organisatie voor spionagesatellieten.
Ja, voor spionage, dat had ik ook eens. Ja.
Die hadden nog twee van die spiegels liggen. En wat ik dan ook nog een leuke anekdote is. Hij is dus net zo groot ongeveer als de Hubble Space Telescope. Dat is niet geheel toevallig. Oorspronkelijk zou de Hubble Space Telescope nog een stukje groter worden. Maar door hem ook ongeveer 2,5 meter te maken, konden ze die spiegelbouwapparatuur wel even lenen.
Ah,
van wat daar ergens toch nog, nou ja, wat we niet zo van afwisten. Maar er hangen nog een aantal ongeveer formaat Hubble Space Telescopen in de ruimte. Maar die kijken naar beneden.
Ah, okay. Nou, wat grappig. Ja, want daar weten we eigenlijk heel
goed verhaal,
van.
Zeg.
Ja, dat wist ik eigenlijk niet.
En nou ja, die wordt dus nu ook gebouwd met die gratis spiegel die ze gehad hadden. Voorheen heette die de W First, meen ik. Maar die is dus hernoemd naar Nancy Grace Roman Space Telescope.
Oh, is het die? Die heb ik al langs gekomen.
En die is vernoemd naar een dame. Die was de eerste vrouwelijke NASA-directeur. En die gaat dus over een paar jaar. En ik zei, het is een beetje het grote broertje. En hij is ook wat meer richting het infrarood. Ja, dat is eigenlijk ook iets wat je dan wat meteen te boven komt. Als je dat soort dingen gaat vertellen, dan denk je altijd van, ja, maar welke is nou het beste dan?
Ja, ja.
Is de Euclid nou zo goed? Of is deze eigenlijk gewoon veel beter?
Mm-hmm.
En dan is toch het antwoord van, ja, nee, dat is niet. Dat kun je eigenlijk altijd moeilijk zeggen. Want elke instrument heeft zijn eigen specialisme.
Eigen taak.
Heerlijk, ja.
Die Euclid, die gaat een heel groot gedeelte in kaart brengen. En nu gaat die Rome-telescoop gaat een wat kleiner gebied in kaart brengen. Maar dan wel veel nauwkeuriger en nog veel zwakker. Dus veel langer belichten. Zodat je weer andere dingen kunt gaan waarnemen.
Ja, ja, maar dat is dus pas vanaf 2027.
Ja, het leuke is dat die dingen dan ook altijd elkaar helemaal aanvullen. Dus dat je samen nog meer gaat weten als je die data gaat combineren. En dat is eigenlijk ook wat in de professionele sterrenkunde steeds meer gebeurt. Dat je allerlei golflengtes, dus infrarood, maar ook zichtbaar licht en ultraviolet enzovoort, allemaal gaat combineren. En dan nou ja, nog meer weet over een object waar je dan aan het onderzoeken was.
Ja, leuk.
Ja.
Ja, ik ben niet klaar.
Oh. Nee, want we moeten ook een beetje
we
de tijd denken.
Ja, ik zit aan de tijd te kijken. We hebben nog 21 minuten.
Ja, ja. Nou ja, in 2030 is er dan zelfs nog eentje in de planning. En dat is de UVEX, de Ultraviolet Explorer. Die gaat ook weer hetzelfde doen, maar meer in het ultraviolet.
Dat dacht
en,
ik al.
Het leuke dan daarbij is, wat je nog kan zeggen, is dat die missies die ik net noemde, die doen dat niet. En deze wel, en dat is mooier, want dat was dan eigenlijk de enige, behalve de Hubble Space Telescope. Die kan ook in ultraviolet fotograferen. Maar ja, die gaat toch een keer stuk. Dus dan kan daar misschien weer een mooie opvolger van komen. En als allerlaatste ik wil zeggen, het leuke is dat het cirkeltje dan rond is. Want de allereerste, nou ja, beetje min of meer surftelescoop die er was, dat is de ANS. Astronomische Nederlandse satelliet.
Inderdaad.
Oh, die
is in de 80's, geloof ik.
1974 gelanceerd.
70. Wow.
En die fotograferen in het UV en het röntgen.
Ja, dus,
Nederland heeft daar ook een rolletje
in. Oh, jij begon over dit soort inventariserende satellieten. Moest ik ook denken aan Hipparchos.
Ja, ja.
Is er ook eentje geweest.
Een soort Gaia-voorloper.
Ja, die maakte een soort hemelkaart. Welke ster staat waar?
Dat drop ik ook de IRAS nog maar eventjes.
Maar, IRAS?
De IRAS, de infrarood astronomische satelliet.
Hé, hey, maar de ANS doet dit nog?
Nee, die is lang weer naar beneden komen vallen.
Weet je iets anders? Ik weet iets anders uit de jaren 70 dat het wel en niet doet. Nou, ik heb vorige keer wat over de Voyager gehad.
Okay.
Het Voyager doet het nog steeds niet.
Oké, jouw verhaal.
Maar ik wilde ook eventjes. Ja. Nou, we hebben het vorige keer ook. Michel heeft erover gehad en Luc die hebben het over gehad. En ik wilde nog eventjes, omdat Voyager is toch Voyager. Ik heb een stuk inkt op mijn arm staan waar die op staat.
Mm-hmm.
Ik voel me nou betrokken.
Even voor de duidelijkheid. Ja.
Nou betrokken bij het lot van de Voyagers. En eigenlijk was al de laatste keer dat ik het over Voyager had, was Voyager 2. Die deed moeilijk toen. Dat was met de antennes aan de hand. Eind vorig jaar een keer. Maar nu is het dus inderdaad, zoals we al een paar keer hebben gemeld, Voyager 1 die dus op schat ligt. En dus niet kan communiceren. En ik moest laatst wat voorbereiden voor collega's van de publieken. En dat is allemaal blijven liggen. En ik heb uitlopen zoeken over hoe het nou precies met die computer zit. Wat nou eigenlijk het probleem is van die Voyager. Want dat miste ik de vorige keer een beetje. Weet je überhaupt hoe dat geheugen werkt op die Voyagers? Want daar zit het probleem hem in.
Nee.
Dat zit hem in kern.
Met een cassettebandje?
Nee, dat is veel te modern. Nee, veel te modern. Het ging over. Nee, het was toen revolutionair, of in ieder geval heel modern. Het ging over. Het was een kern. kerngeheugen noemen ze het, of kernengeheugen. Dat zijn eigenlijk, je kan het op verschillende manieren doen, maar hoe het bij Voortje werkt, je moet eigenlijk een soort, stel je nou een soort ringetje voor.
Ringetje.
En het ringetje.
Spoeltje eromheen. Spoeltje eromheen.
Een soort van, ja. En ja. Vervolgens kan je het magnetisch veld één kant op sturen met de klok mee of tegen de klok in.
Ja, met een stroompje.
Met een stroompje. Ja. En dat is dan een nulletje of een eentje. Dus daar ga je. Ja. En dan zijn er vervolgens 500.000 van die ringetjes die op dat bord zitten. Zijn ze allemaal op een bepaalde manier geladen.
Een halve megabit.
Ja.
Dat dan?
Het is alles bij elkaar 70 kilobyte.
Ja, dat zal
nog een deel door 8 doen.
Deel door 8, precies. Ja. Ja.
Dus 70 kilobyte. Nou, we hebben het dan over. Helemaal niks. Een klein plaatje, een soort pictogram op je smartphone. Dat is ongeveer wat het is. Voortje heeft geen OS. Dus er is niet alsof er een OS wordt gedraaid. Het is als het ware voor de programmeurs onder ons gewoon één script. Het begint gewoon. Machine code, volgens mij een soort Fortran. Wordt gewoon afgedraaid. Het probleem is nu, er zit ergens die nulletjes en die eentjes, die ringetjes, die willen om onverklaarbare redenen, het kan echt van alles zijn, een deeltje dat langs vliegt of wat dan ook, kan wel zo'n nulletje in een eentje veranderen. En als dat nulletje in een eentje verandert, dan stokt dat script, want die snapt het dus niet meer. Dat is wat er op dit moment aan de hand is. Ergens slaat dat ding op tilt en komt er gewoon alleen maar een nulletje en een eentje terug. Dat is ongeveer het probleem zoals het nu waar het blijkt. En het lukt ze dus niet om maar even op deze manier te blijven zeggen, het script af te laten lopen. En
hij zit in een loop.
Hij zit in een soort loop. En wat ze proberen, het is in het verleden wel eens gelukt om een andere soort modus, een soort safe modus of een andere soort modus te booten, waarbij je als het ware toch een soort, het is een beetje platgeslagen, een andere aanvliegroute kiest, waardoor je dan toch iets van een commando kan geven. En dan is het commando bijvoorbeeld, sla dat ene stukje geheugen over. Gebruik dat niet meer. Waardoor je dan dus weer verder kan op het met het script. Maar ook dat lukt niet. En er komt maar geen nieuws. Dus ik zat ook weer deze de afgelopen 2 weken van, is er al nieuws? Is er al nieuws? Nee. Waarom? Omdat het dus zo, en daar hebben we het vorige keer over gehad, zo moeilijk is om te communiceren met Voyager. Ze staan niet alleen 23 lichtuur hier vandaan. Ze communiceren ook met dus 2 bytes per seconde.
Ja.
Dus ongeveer 2 letters bandbreedte. Per seconde. De bandbreedte is. En die doen er dan dus volgens bijna een dag over om daar te komen. En dan duurt het ook weer bijna een dag voordat het weer terug is van, ja, ik heb hem goed ontvangen. Ja. Dus als ze al eens een keer een goed plan hebben, dan kost het eindeloos om dus die 70 kilobyte in 2 letters per stuk te uploaden. En dan ook nog terug te krijgen dat het goed gaat. En dan ook nog weten of het gelukt is. En dat is dus ook nog niet gelukt. Dus ze zijn ook een beetje de halleluja-knop aan het indrukken, als ik het goed begrijp. Het is wel op hoop van zegen dit maar, op hoop van zegen dit maar. Dat duurt nu al sinds, ik denk, november, zoiets. Wow. Dus het ziet er niet goed uit. Het ziet er niet goed uit voor Voyager 1. Voor Voyager 2 ziet het er dus relatief wel goed uit. Ik zat net nog eventjes bij het Deep Space Network te kijken. En ja, ook nu. Kijk, Voyager 2, hier zien we hem, linksonder. Altijd leuk, bij het Deep Space Network, ice.nasa.gov/dsn. Kan je dus zien welke waarmee gecommuniceerd wordt. En op dit moment zie je toch heel duidelijk dat vanuit Canberra er met Voyager 2 in ieder geval gewoon gekletst wordt.
Wow.
Dus dat is mooi van 2 Voyagers hebben. Als er eentje kapot gaat,
heb je altijd nog
eentje over. Dus jongens, nog even allemaal fingers crossed. En dan op naar de volgende Voyager update.
Ja. Nou, daar ben ik ook een groot fan hoor, van de Voyager. Maar wordt het niet tijd dus om afscheid te nemen?
Nee! 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 Nou ja, wat het afscheid nemen is
kicking
sowieso
niet. Kicking and screaming. Hè?
Precies. Ik moet toch gewoon altijd denken aan wat Carl Sagan over de Voyager zei.
Ja.
Die zei van, ze zullen in onze geschiedenisboekjes zijn ver nadat veel van onze tijd vergeten is. En daar geloof ik wel in. Er zijn een paar hele belangrijke dingen in Voyager die die gaan de geschiedenisboeken in. Zoals de ontdekkingsreizigers de boeken ingaan.
Ja.
En de ene inderdaad wat bekender dan de ander. Want we gaan het niet over de gouden plaat hebben. Nee. Don't get me started.
Maar dan toch even.
Ja?
Dan krijg ik toch wel een beetje vraagtekens. Van je hoort ook dingen van, bijvoorbeeld bij de New Horizons missie. Ja, we gaan de stekker eruit trekken, want er is geen geld meer voor. Dat soort dingen.
Ja.
Dus de Voyager onderhouden, dat kost blijkbaar gewoon niet veel, dan neem ik aan.
Nou, de mensen die echt weten hoe het zit, die zijn langzaam allemaal dood aan het gaan bij Voyager. Ja. Dus hij wordt nog wel in leven gehouden, maar het is uiteindelijk ook een relatief klein team, volgens mij. Het wordt een secundair team gedaan tegenwoordig. Dus niet meer, er is geen, het is niet meer het klassieke team en de klassieke Voyager-missie. Het wordt er als het ware bij gedaan. En, maar de control room die staat daar gewoon en die doet het dus. Dus ja, waarom zouden ze dat nou gaan ontmantelen als het gewoon doet? Dus dat zou een beetje raar zijn. Ik zou zeggen, blijf gewoon allemaal voor doorbetalen. Ja. Voor al die missies. Gewoon,
alles. We doen alles.
Ja, we doen alles. Ja, het is allemaal. Het is een fractie van wat we uitgeven aan autowegen en aan weet ik veel entertainment en weet ik wat allemaal. Dus bij mij moet je niet te snel aankomen over ruimtevaart kost geld. Want de West-Indische Compagnie was ook 80 jaar lang of langer verliesmakend. En we hebben er New York aan overgehouden. Dus jammer dan.
Kijk, dat was het er toch waard.
En dan denk ik nog van...
Nee, we moeten door, Westen. Ja, nee. Ik zit naar de klok te kijken.
Ik ga even vertellen over Ingenuity. Want als we het dan toch hebben over apparaten die ergens in den vreemde in moeilijkheden zitten, dan is Ingenuity er ook eentje. De Mars helikopter.
Ah, ja.
Waarvan we al wisten dat hij een beschadigde rotor had. En dat hij het niet meer deed. Dat is allemaal wel duidelijk. En nou...
De rotor is afgebroken. Jouw scherm doet het niet meer, maar ik verplat het vast.
Mijn scherm doet de rotor is afgebroken, zeker.
Hij doet het.
En het leuke is, tussen aanhalingstekens... Nou, laat ik zo zeggen, op 6 januari heeft hij nog 12 meter gevlogen.
Oké.
Okay. Toen deed hij het nog een beetje, 35 seconden. Na 35 seconden is hij weer geland. 12 dagen later hebben ze het nog een keer geprobeerd. En toen is hij ook nog een keertje los van de grond gekomen, 40 feet... Ook weer die 12 meter, maar de communicatie werd toen verbroken. Op 20 januari hebben ze nog wel kunnen communiceren, maar niet meer gevlogen. En heeft de NASA gezegd van jongens, dit wordt hem niet meer.
En toen hebben we dat gemeld. Dat hij het niet meer deed. Ja.
Maar toen was het verhaal nog, er is een rotorblad beschadigd.
Mm-hmm.
Wat is intussen gebeurd? Perseverance was in de buurt. Op een afstand van
de rover die...
Dus de rover die daarbij hoort, zeg maar. Die tegelijkertijd is geland destijds. Was in de buurt, afstand van 450 meter. Ze wisten dat hij zo dichtbij voorlopig niet meer zou komen. Dus toen hebben ze gezegd... Je noemde net Carl Sagan nog.
Mm-hmm.
Toen hebben ze gezegd, laat hem nog een keertje omkijken.
Ja, oh ja. Ja.
Pale Blue
Dot. Ja, de Pale Blue Dot.
Ja. Nou, en dat heeft een foto opgeleverd van Ingenuity... die daar staat in het stof gebeten.
Heb je die daar?
Oh. Ja, die heb ik.
Oh.
Moet ik hem jou even laten zien?
Ja, dat vind ik leuk.
Ja, dan
scroll
ik even daarheen en dan laat ik hem je zien.
Ja. Ach ja, alsof je in een duinlandschap staat.
Ja, inderdaad,
dat is Mars.
Half onder het zand. En dan zie je ook dat er één rotorblad gewoon ontbreekt. Dus niks beschadigd, er ontbreekt een rotorblad. Ja, maar en...
Vlieg waar je de pootjes vanaf...
Die foto is dus gemaakt van een afstand van 450 meter... En niet alleen de...
Deze foto is van 450 meter afstand genomen.
Dat is wel.
Dat maak ik op uit het verhaal.
Dat zegt wel iets over de camerakwaliteit van die Perseverance.
Ja, die was ook
niet onvoorstelbaar. Dat is niet kinderachtig, nee.
Maar niet alleen Ingenuity staat op die foto... maar 15 meter verderop vinden wij ook het rotorblad. Dat staat. Ars Technica heeft dat even op een aparte foto gezet. Of ik weet niet precies hoe dat ontstaan is... maar die hebben we dus allebei hier op de foto. En we weten nu dus dat Ingenuity... We weten niet hoe, hè, maar wel dat Ingenuity een compleet rotorblad kwijt is geraakt. Ja, dat zal wel ergens tegenaan geklapt zijn. Of het is natuurlijk gewoon losgelaten.
Ja.
Als gevolg van misschien een beetje onbalans ten gevolge van stof. Je kunt van alles verzinnen. Hè. Dat hoeven we hier natuurlijk niet. We gaan er niet over speculeren. Maar dat kan om allerlei redenen. Maar ze weten nu dat het geval is. Dat kunnen ze ook verder gaan onderzoeken. Zullen ze ook zeker doen. En daar zullen we waarschijnlijk wel meer over horen. Maar dat is eigenlijk het verhaal dat ik hier te vertellen had.
Leuk, ja.
Over dat onderwerp.
Over 1000 jaar, dan vinden ze hem terug. En dan zeggen ze, oh kijk, dat is een van de eerste Mars-pioniers. Dat was een kind met een drone aan het spelen.
Ja, precies, ja.
Je ziet ook soms foto's van bijvoorbeeld van boven op de maan. Van de plekken van Surveyor. Ja. En natuurlijk de Apollo 11 landingsplaats.
Ja,
dat staat daar allemaal nog.
Ja, daar gaat gewoon een lintje omheen komen. En dan is het gewoon, dat is gewoon een toeristische attractie. Wordt dat over. Je zegt over 1000 jaar. Ik denk over 100 jaar.
Met een loketje en een kassa.
Ja, een loketje, een ticketje kopen. En dan is het gewoon, dat is ook niet meer die klote Apollo 11. Ja. Kinderen die willen gewoon lekker binnen gamen. Dat is...
Maar de maan is een stuk dichterbij dan Mars.
Ja.
En dat is ook een stuk kleiner trouwens. Dus Ingenuity staat daar waarschijnlijk nog wel iets langer onbeheerd.
Denk ik ook.
Stof te vangen, want op Mars heb je veel stofstormen. Het is de vraag, over een jaar of 30, of je hem nog zult zien. Of je niet gewoon kopje onder is gegaan. Kan ook nog.
Zult zien.
Ik geef wel eens sterrenkundelezingen. En dan op school. En dan krijg je wel die vraag van kinderen. Van, ja, wanneer komt die robot weer terug dan? Ja, nou, die blijft daar staan. Misschien dat ze over 100 jaar daar een museum omheen bouwen. Dat je zelf kan gaan kijken.
Ah. Ja.
Jeffy, jouw tweede onderwerp. En dan wel kort. Want
precies. Een beetje voortmaken.
Ja, nou, het is maar een kortje inderdaad. Ja. Dat is over supernova 1987a.
Hey, dat klinkt bekend op een of andere manier.
Want, ja, was 1987.
Een jaar
toen was ik al volwassen. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar...
Nou, was het niet, maar ik was al wel met sterrenkunde bezig. Dus ik wist, er is een ster ontploft in de grote Magelhaanse wolk. Oh. Die kon je op dat moment met je blote oog zien staan. Dus er was een nieuwe ster aan de hemel.
Ja.
Alleen, dat was op zuidelijk halfrond. Dus vanuit Nederland kon je hem niet zien.
Ja.
En dat is inderdaad het meest recente voorbeeld van een supernova-ontploffing. Dicht bij huis, min of meer.
Zo zeldzaam zijn ze.
Ja, ja. Ongeveer eens per eeuw gebeurt dat ongeveer in een sterrenstelsel als de Melkweg. En toen was er dus één zichtbaar. En sindsdien is natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. En we hebben nu de James Webb Space Telescope. Die heeft er ook naar gekeken. En daar wordt ook van alles ontdekt met die James Webb Space Telescope. Maar het nieuwtje deze afgelopen week is dat hij dus nu dat er onderzoek naar is gedaan aan de hand van opnames met die James Webb Space Telescope. En dan is eigenlijk zeg maar nu het verlossende woord geweest van er is inderdaad een neutronenster te zien aan de binnenkant.
Op die plek.
En die noemen we dan een pulsar. Dus laten we zeggen een knipperende neutronenster, kort gezegd. Een bepaald soort
pulsar neutronenster. Die 87a, bij wijze van spreken.
Ja, en die, men kan dus nu beamen van inderdaad, dat is nou een volgende stap in de sterrevolutie. Dat je dan een neutronenster overhoudt. En dat was heel moeilijk te zien. Want er is een explosie geweest. Dus er ontstaat een enorme bak stof, laten we zeggen, om die ster heen.
Ja.
En zoveel dat de ster, of wat er nog van over was, zou maar zeggen, en niet amper doorheen kon schijnen.
En weet je ook wat die pulsar nu produceert voor straling en met welke frequentie pulseert die en zo?
Nee.
Dat is even te veel gevraagd.
Okay, heb je de plaat gezien?
Nee.
Kijk. Heel vet. Je ziet ook heel mooi die paarse stip in het midden.
Met mooie slieren eromheen.
Als ik jou even, Jeffy, als ik je dus goed begrijp. Dan waren neutronensterren tot nu toe eigenlijk alleen maar gewoon een soort van theoretisch of waarneembaar. Of we hadden een theorie over hoe ze tot stand kwamen. Maar nu hebben we kunnen zien, kijk, we zien supernova. Kijk, we zien nu neutronenster.
Nou ja.
We hebben ze hem waargenomen, zeg maar. Ja,
men wist het wel al dat
een neutronenster bestond en dat het hoe dat moest zijn.
De krapnevel is een bekend voorbeeld. In 1054 is die ontploft.
Ja. 1054? Dat wist ik eigenlijk niet eens. Ja,
door de Chinezen toen gezien en opgeschreven.
Vastgelegd, ja.
En die zie je nu als een gaswolk met een puls aan erin. Dus
die was toen overdag zichtbaar, hè? Met de blote overdag zichtbaar.
Oh, wauw. Ja, ik heb tijdens een plaatje ervan in mijn huis gehad. Maar ik wist niet dat die eigenlijk zo recent gegaan was.
1054 is dat al een tijd geleden. Op
zich. Ja, ik weet dat nog. Ja.
Trouwens, die foto die je net liet zien. Ja. De foto. Hij is met meerdere camera's gefotografeerd van de James Webb Space Telescope. Waaronder de MIRI. En die is gedeeltelijk in Nederland ontworpen.
Oh, ja, tuurlijk.
Even
ja,
gezegd,
tuurlijk. Absoluut. Dus met dank aan Miri. Nou, dat is toch ook een fijn nieuwtje. Zal ik dan naar onze crisis in de kosmologie? Nee, eigenlijk wil ik het over snaartheorie hebben.
De snaartheorie.
Maar eventjes een kleine disclaimer. Ik zei net al voor de uitzending, ik ben blijven zitten op wiskunde B. Ik heb natuurkunde laten vallen ten faveur van... aardrijkskunde en geschiedenis.
Heb je even herexamen kunnen doen voordat je hier de studio in kwam?
Ik heb echt mijn best gedaan. ChatGPT helpt mij door het leven. dus disclaimer, ik weet ook niet waar ik het over heb. Maar ik wil even een discussie aanstippen. Dus don't shoot the messenger. Maar ik vind het heerlijk om na te denken over de grote vragen. Van waarom wij hier zijn en waartoe en waarheen en waarvoor. En er was een leuk interview met Vincent Ike over met De Nieuwe Wereld. Dus een YouTube-kanaal of interviewserie.
Ja, zeer aan te raden.
Ja, en hij zit daar wel vaker. En nu had hij het over iets waarvan ik dacht, dit heb ik de laatste tijd vaker gehoord. Het ging namelijk over snaartheorie. En hoe snaartheorie te weinig praktische resultaten heeft opgeleverd. Sterker nog, geen praktische resultaten heeft opgeleverd, te moeilijk experimenteel te testen is op dit moment. En daardoor volgens, nou, niet alleen Vincent Icke, maar ook Eric Weinstein is een bekende fysicus. En Sabine Hossenfelder, nog bekender, denk ik, omdat ze ook een heel succesvol YouTube-kanaal heeft waar ze ook hele moeilijke dingen heel goed weten uit te leggen. En hier een boek over heeft geschreven, over, ja, snaartheorie beheerst nu eigenlijk al 40, 50 jaar grote delen van de natuurkunde. Maar het levert niks op. En de kritiek van hun is zo heerlijk scherp, vind ik. Ja. Want voorheen dacht ik altijd, ja, snaartheorie is zo moeilijk. Dichterbij dan een vriend van mij die het hier aan de UvA in Amsterdam deed. Anton Pannenkoek Instituut. En na anderhalf jaar zei hij van, ja, ik weet niet wat ik hier aan het doen ben. Ik wil graag voor Twitter gaan werken. Dus toen is hij naar het buitenland getrokken. Want hij had zoiets van, waar gaat het over? Ja.
En ik herinner me, tweede helft van de jaren 80 ben ik mijn loopbaan als wetenschapsjournalist begonnen. Mm-hmm. En ik heb toen veel over de snaartheorie gelezen. En ik herinner me toen al dat je elke keer las van, ja, ze hebben die en die ideeën. Nou ja, goed, negen dimensies en een deel ervan opgerold. Ja. Daardoor zien we die niet. Het testen misschien later wel zou komen, want dat was nog een beetje lastig.
Ja, en het komt maar niet. Dus wat Sabine Hossenfelder, Vincent Icke en Eric Weinstein zeggen is, het zit ons natuurkundigen, zeggen zij, zo in de weg dat we niet meer bezig zijn met de praktische alledaagse vragen, die soms veel simpeler zijn. Dus dan ga je het niet over de landschapsparadox hebben en et cetera. Allemaal dingen waar ik opeens kennis mee heb gemaakt, maar over inderdaad, waarom gedraagt licht zich op een bepaalde manier? Sommige zaken die we eigenlijk uit observatie zien, daar hele simpele vragen over proberen te stellen. En zij hebben het gevoel dat het toch als een soort, ik moet wel mijn juiste woorden kiezen voordat we dadelijk echt hate mail krijgen. maar het kan natuurlijk zijn dat er, ik moet altijd denken aan de ether. De ether was natuurlijk ook jarenlang, eerst bij de oude Grieken was dat als het ware de fabric of space. Toen vervolgens 100 jaar geleden, eind 19e eeuw, was het heel lang
dat er toch iets moest zijn.
Dat er iets, een soort onzichtbaar veld dat alles samenhoudt.
Ja.
En ik ontkwam na het horen van deze drie interviews, of deze drie lange gesprekken over snaartheorie, niet een beetje aan hetzelfde idee. Van, kijk, het kan wel zo zijn, maar zolang we dit dus niet kunnen testen, is niet. Uiteindelijk is dus de ether 100 jaar geleden is getest. Er was een experiment en daar bleek toen uit dat het niet zo was. Dan kan je in ieder geval verder. Maar op dit moment,
ja, althans, dat er niet een of ander stilstaand medium was. Precies. Waar licht zich in voorplant.
Ja. Ga vooral dat interview met Vincent Icke kijken. In ieder geval dat is in Nederland staan. Vond ik het ook wel aardig om die dan in de show notes te zetten. Zodat iedereen dat misschien wat makkelijker kan volgen. En tel dat dus op bovenop eigenlijk alles waar we deze aflevering over hebben gehad. Over de crisis in kosmologie en over donkere materie en alles waarvan we noemen het donker. We weten het allemaal.
We noemen het materie.
We noemen het donkere energie.
Dat
en
weet Vincent Icke, geloof ik ook. Hè? Of het materie is, weten we niet eens.
Nee, precies. Vincent Icke, ik kon het woord zo snel niet meer terugvinden. Hij heeft er een
donker mooi spul, zegt hij.
Donker spul, zegt hij. Dank je. Donker spul. Hij weet niet wat het is, dus noem het geen materie. Dank je, Jeffy.
Zo in het kort, dus die snaar. Theorie had er iets te maken dan met je hoe je de relativiteitstheorie aan de kwantummechanica vastplakte.
Ja, eigenlijk is het een theory of everything en
een poging om dat te doen.
Ja, en daar gaat het eigenlijk om van de kwantummechanica is fundamenteel incompatible met zwaartekrachttheorie met Einstein eigenlijk. En hoe kan je die twee dingen nou op elkaar plakken? Dus zeg het goed, relativiteitstheorie en kwantummechanica zijn incompatible. Daar heb je een theory of everything voor nodig. Daar heeft Sabine Hossenfelder trouwens ook een prachtige video over gemaakt. Over we hebben al een theory of everything. Dat is de mate van verandering van het universum die je kan uitdrukken in een wiskundige formule. Dus verandering is deze formule. Ik vond het prachtig, omdat opeens verandering S was opeens, dat was de standaard. Toen dacht ik, dat vind ik echt wel heel mooi om toch dingen te kunnen vatten. Alleen snaartheorie probeert dat dus ook te doen. Is wiskundig een prachtige jazz van de meest bijzondere wiskunde die er is, als ik het allemaal goed mag begrijpen. Maar zegt het nou iets over onze echte wereld? We weten het niet. En ik vind het zo prachtig om al die, we zijn zo ver gekomen als mensen. En we weten dus ook op dit moment, er is crisis in al die velden, om het zo maar te zeggen. En we weten dat of we zitten nog 1000 jaar in het donker, of er komt een hele grote doorbraak aan. Maar we hebben onze moderne wereld met computers en alles wat erbij hoort, en met al die telescopen gebouwd op het kennen van de kwantumwereld. En ja, we zitten we nou aan te hikken tegen een doorbraak? Of zitten we nou met z'n allen juist rond de ja. roeren in onkunde?
Geen idee. Dus ik kom gewoon op een gegeven moment op een grens aan van wat wij nog te weten gaan kunnen komen.
Ik heb de hoop dat er geen grens aan zit. Dus naarmate we meer energie uit het heelal bij elkaar weten te bundelen, kunnen we ook grotere experimenten doen. En weten we misschien meer. Maar hoe lang dat allemaal gaat duren, dat kan je niet even op meemaken.
Daar sluit ik dit af. Dan, ik skip mijn laatste onderwerp. Dat heb ik niet aangekondigd, dus dat zal niemand missen.
Oh, toppie.
Jouw laatste onderwerp, Jeffrey.
Ik heb er geen onderwerp meer.
Je hebt geen onderwerp meer? Dan zijn we. Nou ja, goed.
Dan heb ik een huishoudelijke mededeling.
Oké.
Okay. Nou, ik stop er niet mee, maar ik ben wel een tijdje uit de running.
Ja.
Ik ben verhuisd naar de andere kant van het land, naar Maastricht. En wij zijn in verwachting van onze eerste. Dus
gefeliciteerd.
Hartstikke leuk
nieuws. Wist het al, maar toch.
Ja, ja, ja. Je was ook een van de eerste volgens mij die het wist. Dat was ook leuk.
Kijk aan.
Dat betekent dat ik eventjes mij ga richten op mijn aankomende eerste vaderschap. Voorlopig is maar. Dus heel ik mooi. Ben een paar maanden, denk ook ik, even geniet. En dan,
maar je komt geloof ik wel terug, hè?
Ja, ik kom gewoon terug. We komen ook terug. We komen ook ooit gewoon weer terug. Gewoon, wil ik
met
zeggen. De rest van het land woont niet hier. Maar ik woon hier al 17 jaar, dus ik denk dat ik hier gewoon weer terugkom. Ja. Maar met Space Cowboys is eventjes, die is eventjes een klein stapje lager op de treden. Dus ik ben eventjes... Volg mij op Twitter, als ik daar ooit nog eens een keer zit.
Ik ga niet zeggen, het ga je goed. Dat wens ik je dan toe, maar dat klinkt zo definitief. En dat is het dus hopelijk niet.
Vanaf juni weer of zo.
Begrijp is het
dat misschien in mei, maar...
Ja, nou, dat is al bijna, man.
Nou, maar ik denk eigenlijk juni stiekem, hoor. Ja, dat het de zomer wordt. Ja.
Oké. Doen we niet moeilijk over. Oké, dankjewel voor deze mededeling. Thijs Roes, en dankjewel voor je deelname aan deze aflevering van Space Cowboys.
Dankjewel, Herbert, voor het hosten van deze aflevering.
Ja. Wat nummer was trouwens? Deze
141.
Ja, dat hebben we gemist. Hadden we gemist.
Jeffrey Bout, dankjewel voor jouw eerste bijdrage hier.
Ja, graag.
Nog eens een keer terug. Luisteraars, dank dat jullie het tot hier hebben weten vol te houden. En iedereen graag tot de volgende Space Cowboys over 14 dagen met het ruimtevaartnieuws en astronomie-nieuws van dan. Tot de volgende keer. Dag allemaal.
Joe.
Joe.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.